Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Nu het Groningse gasveld definitief dichtgaat en daarmee een einde komt aan goedkope energie, klimaatverandering de boardrooms heeft bereikt en bedrijven dwingt te verduurzamen, rijst de vraag waar Nederland in de toekomst zijn geld mee gaat verdienen. Hoe erg is het dat het hoofdkantoor van Shell, Unilever en DSM niet meer in Nederland staat? Komt er een groene economie en hoe ziet die er dan uit? Hoe belangrijk is de maakindustrie voor de economie? En moet de overheid actief industriebeleid voeren of juist alles aan de markt overlaten? Ik, Bert van Dijk, ga samen met mijn collega Pieter Kouwenberg op zoek naar het toekomstige verdienmodel van Nederland, door met verschillende mensen in gesprek te gaan. Dit is aflevering 5, de investeerder. Pieter, we staan op Schiphol.
Ja.
Waar gaan we naartoe? Gaan we naar Bermuda, de Bahama's, naar fiscale...
Ja, jij denkt dat we het vliegtuig gaan nemen.
Ja.
Ik heb even overwogen naar Singapore te gaan. Ze hebben daar een prachtig staatsfonds wat investeert in de high-tech campus in Nederland en in meer zaken. Maar ja, dit is toch het eindstation. We zitten op het World Trade Center van Schiphol inderdaad.
Ja.
En omdat we dachten, we hebben nu heel veel beleidsmakers en ondernemers gehoord over waar we ons geld mee gaan verdienen. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk de mensen met het geld die bepalen waar wij ons geld mee gaan verdienen. Want zij gaan investeren. We gaan niet naar een pensioenfonds, maar we gaan naar OBAM.
OBAM.
OBAM. OBAM is een roemrucht beleggingsfonds. Uit het verleden.
Fortis vroeger geloof ik toch ook?
Precies. Jij kent het van Fortis. Het is een wereldwijd fonds wat belegt in topbedrijven. En wij gaan op bezoek bij de baas daar, de hoofdbeleggingen, Sander Zondag. En die moet ons maar eens uitleggen hoe hij naar Nederland kijkt.
Ja, dankjewel. Dankjewel voor het interview trouwens. Mijn naam is Sander Zondag. Ik ben de CEO en CIO van het OBAM Beleggingsfonds. Wij zijn beursgenoteerd al heel lang. Een van de oudste beleggingsfondsen van Nederland en eigenlijk ook Europa. Wij beleggen hier vanuit OBAM Investment Management eigenlijk voor het beleggingsfonds. We zijn een compact team die eigenlijk met één ding maar bezig zijn. En dat is de beste resultaten voor onze beleggers te bereiken. Op wereldwijde basis.
En dan zoek je wereldwijd de mooiste bedrijven uit.
Ja, dat klopt inderdaad. En daar wil ik één nuance bij maken. De mooiste bedrijven zijn niet altijd de mooiste beleggingen. Want wij kijken natuurlijk ook naar de waardering eigenlijk. Hè. De risico-rendementsverhouding kijken wij van elke positie. Die willen wij zo optimaal mogelijk maken en daar maken we een portefeuille over. En we kunnen over de hele wereld kunnen wij kiezen. Dus er is nogal wat werk altijd voor ons.
Wat zijn enkele parels in het Nederlandse bedrijfsleven?
ASML, daar zitten we al heel lang in. Eigenlijk de afgelopen 10 jaar hebben we daar wel in gezeten. Soms wat groter qua gewicht, soms wat lager qua gewicht. Maar is natuurlijk, en nu is het makkelijk te zeggen van, nu weet iedereen dat dit wel de parel van Nederland is. Maar kan je zeggen, 5, 6 jaar geleden waren er nog best wel grote vraagtekens over met name de EUV-kant van of dat wel inderdaad zou lukken. Heel veel vertragingen die er plaatsvonden toen op dat moment. Dus achteraf is het altijd makkelijk te kijken. Ja. Op het moment, en daar zaten wij toen ook, maar we hebben heel nauw contact met het bedrijf. We kennen het bedrijf van binnen en van buiten. Dus dat is één voorbeeld. Op een hele andere bedrijfstak. We hebben een grote positie nog steeds in ASR.
Verzekeraar.
Een Nederlandse verzekeraar. En is eigenlijk ook heeft kralenregen gedaan. Want ASR was echt wel een kleine partij een paar jaar geleden. Maar heeft een hoop overnames gedaan. Een hele grote overname was natuurlijk recent dat ze de Aegon portefeuille hebben overgenomen. Dit bedrijf kennen wij ook uitermate goed. En daar zien we eigenlijk ook nog hele goede vooruitzichten eigenlijk. En we kijken ook met name naar de waardering en naar de metrics. Die zijn nog ook vrij aantrekkelijk.
Is dat een voorwaarde dat je het bedrijf goed kent voordat je er gaat instapt?
Ja. Want anders dan noem ik het altijd, dan ben je niet aan het beleggen, dan ben je aan het speculeren. En er zijn ook een hoop mensen die bij wijze van spreken, er zijn een heleboel strategieën met beleggen, maar die kopen bij wijze van spreken de namen die en vogue zijn, bijvoorbeeld op de markt.
Ja.
En nu zijn het tegenwoordig AI-aandelen. Daar ben ik juist heel voorzichtig mee. Als de hypes, want die zijn continu aan het plaatsvinden op de beurs. Hypes naar boven, maar ook hypes naar beneden. Ik word meer geïnteresseerd als bepaalde segmenten juist out of favor zijn. Daar vinden wij betere mogelijkheden dan dat iedereen heel enthousiast wordt op een segment.
Maar als ik naar ASML kijk dan, en ik zonder het management te spreken, dan kan ik toch redelijk goed beoordelen en denken, nou, dit bedrijf heeft zo'n ijzersterke positie in die markt die de komende jaren zo hard gaat groeien. Wat voegt dat kennen van het management dan nog toe?
Dat klopt, maar wij praten niet alleen met het management. Wij praten natuurlijk ook met experts over de hele wereld, op de hele semiconductor-industrie. Je moet heel goed in de gaten houden. Zou er niet een nieuwe technologie inderdaad kunnen plaatsvinden, waar bij wijze van spreken de lithografie van ASML minder relevant is? Dus dat soort zaken checken wij natuurlijk ook allemaal met experts. Niet alleen met experts, maar er zijn natuurlijk ook hele goede analisten, zeg maar, die dit soort bedrijven, die vijf van dit soort bedrijven volgen. En daar checken wij ook alle competitie mee, hè? Concurrentieanalyse.
En hoe zwaar weet je dan het kennen van die topmanager?
Ja.
Bijvoorbeeld in het geval, het is publiek geheim dat ASML voor een wisseling van de wacht staat, zowel de oppertechneut als de CEO die gaan afscheid nemen. Ja. En bij ASR, uw andere parel, daar zal de CEO ook de komende jaren het stokje gaan overgeven. Wat voor invloed heeft dat op uw belegging?
Ja, nou, wij beleggen nooit op de topman alleen. Je kijkt altijd veel, veel breder. En naarmate het zou zelfs gevaarlijk zijn als je... Nou, laat ik eventjes dan een Elon Musk eventjes nemen. Ik weet dat een hoop mensen die lopen weg met hem. Maar er zijn ook een hele hoop mensen die zeggen... die hebben daar andere vraagtekens bij. Als je daar alleen je belegging of je redenering op zou baseren, dat zou zeker niet bij ons passen. Wij kijken naar de marktpositie van een bedrijf. En natuurlijk moet dat goed geleid worden. Maar dat kan nooit door één persoon. Je kijkt breder in de organisatie.
We zijn hier op bezoek, omdat we bezig zijn met de serie waar gaan we als Nederland in de toekomst ons geld mee verdienen.
Ja.
Waar zijn we nou goed in?
Ik denk dat Nederlanders zichzelf soms een beetje onderschatten. We zijn bescheiden, zeg maar. Maar eigenlijk, als je het op een wereldwijde basis kijkt, hebben wij wel bedrijven die wereldwijd meespelen. Dus daar mogen we eigenlijk best wel trots op zijn. Waar we alleen voor moeten oppassen is dat de wereld heel snel aan het veranderen is. En zeker op geopolitiek kant, zeg maar. Je ziet waar Nederland heel erg van geprofiteerd heeft, is natuurlijk dat we wereldwijd eigenlijk al heel lang een stroom hebben gehad dat outsourcing, hè, en dat eigenlijk de hele wereld je speelveld was. Je ziet de laatste tijd een aantal kenmerken zijn dat regio's eigenlijk meer op zichzelf aangewezen zijn. En daar zal Nederland ook een rol in moeten spelen. We zijn natuurlijk altijd een handelsland geweest. Maar ik denk dat, en Nederland kan dat niet alleen, maar in Europa perspectief, dat Europa eigenlijk ook, en we hebben vaak hele goede technologieën. We hebben misschien een vergrijzende bevolking, maar wel een vrij rijke bevolking. En we moeten eigenlijk meer onze eigen boontjes doppen. Dat is denk ik eigenlijk, en daar moet Nederland denk ik ook een belangrijke rol in spelen. Als je het over industrietakken hebt, we hebben net al even eentje genoemd, op semi Cap, en dan heb ik het niet over ASML, maar dan kan je het ook over BC hebben. Dan kan je het over ASM International kan je het hebben. We hebben er eigenlijk een hele mooie bedrijf. Er zijn ook recent wat ontwikkelingen geweest. Universiteiten zijn ook heel erg vooraan geschreven. Hè? Delft, Eindhoven hebben natuurlijk ook een brainport.
Maar het probleem met universiteiten in Nederland historisch is natuurlijk dat we fantastische dingen ontwikkelen eigenlijk of bedenken. Maar heel moeilijk naar de markt krijgen om daar een product van te maken. Ook omdat de samenwerking tussen bedrijfsleven en universiteit in Nederland toch gevoeliger vaak ligt.
Ja.
Wordt een beetje vies naar gekeken soms, vergeleken met bijvoorbeeld Amerika.
Ja.
Ligt daar, is dat een deel van de verklaring waarom we veel meer zouden kunnen doen?
Ja, nee, dat is een heel fair punt. Ik denk dat Nederlanders in het algemeen goed zijn in ontwikkelen, maar in het vercommercialiseren, zeker op een wereldschaal, dat we daar vaak achterlopen. En ik vind het mooiste voorbeeld altijd wel Philips. Daar heb ik even over de oude Philips. En als je ziet wat daar uitgekomen is, want alle bedrijven waar we het net over gehad hebben, de oorsprong is eigenlijk Philips geweest. Maar dat ze hele goede R&D hadden, zeg maar. Maar de volgende stap om het commercieel op een wereldschaal uit te kunnen rollen, daar ging het vaak fout. En daar zijn Amerikanen vaak trouwens veel beter in om bij wijze van spreken een klein idee op wereldwijde basis uit te rollen. Terugkomen op jouw vraag. Universiteiten en bedrijfsleven wordt soms, en dat heeft ook vanuit de universiteit zelf, wij willen niet te commercieel zijn. Maar daar, als je daar een combinatie tussen kan vinden, en er zijn toch wel nu meer en meer voorbeelden van te vinden. En zeker ook als de overheid daar ook nog, we hebben natuurlijk ook wat investeringsfondsen in Nederland. Maar daar ben ik altijd bevreesd voor als de overheid alleen gaat investeren.
Ja.
Dan gaat het vaak fout. Je wil direct het bedrijfsleven en liefst ook nog zelfs de universiteiten daar aankoppelen. Dat hoeft helemaal niet vies te zijn. Dat kan echt een hele mooie combinatie zijn.
Is dat bijvoorbeeld het voorbeeld van, eigenlijk deze week Smart Photonics, een chipbedrijf in het zuiden, waarin de overheid investeert samen met ASML en nog andere partijen. Is dat dan?
Ik geloof VDL, die geloof ik ook mee. Ja, dat denk ik het voorbeeld. Ik ga geen mening vormen over het bedrijf zelf, maar ze maken zeer interessante technologie waar inderdaad de VS en Azië ook al mee bezig is. Dus het is niet. Maar we hebben wel partijen, en het klinkt ook heel logisch dat een ASML hier ook een stap in maakt, en toeleveranciers partijen die dit op wereldschaal, in ieder geval als het echt gaat worden wat we ervan denken, die dat uit kunnen rollen. Dus nee, ik vind het echt wel een heel goed voorbeeld. Even afgezien of het een succes gaat worden. Ik geloof de CEO zelf was nogal enthousiast hierover.
Want dan zei je, wij worden de nieuwe ASML, geloof
ik. Ja, klopt. Dat hoop ik van harte voor. Maar ook al zal het gedeeltelijke waar zijn, dan zou het nog een succes zijn. Nee, maar een goede combinatie om niet alleen overheidsgeld te hebben, maar direct ook het bedrijfsleven. En ik zou daar ook een aantal mensen bij zetten die de klappen van de zweep op een wereldwijde basis hebben gedaan. Daarmee zou je dat commerciële stuk inderdaad ook meer kunnen waarborgen.
Maar nu is Eindhoven, dat is een proven succes. Iedereen heeft het over het succes van ASML en NXP. Dus Smart Photonics komt vrij gemakkelijk aan zijn geld. Maar zijn er nog andere takken van sport waar wij heel veel know-how hebben, heel veel research talent, die misschien minder makkelijk aan geld komen, waarvan jij zegt, daar zou de overheid in combinatie met bedrijfsleven ook iets moeten doen, net als met Smart Photonics?
Ja, nee, dit is niet de enige bedrijfstak. Nederland is goed in watertechnologie. Dat hebben we natuurlijk ook. We hebben zelfs een koning die ermee bezig geweest is. Maar het is vrij impressive als je ziet, voor iedereen die eens een keer in Zeeland geweest is, zou ik eens eventjes kijken inderdaad daar van dichtbij wat daar gebouwd is. Dat is enorm, om het water tegen te houden. We zitten met klimaatverandering, dus er zijn hele werelddelen die daar om aan het gillen zijn. Dus we zijn goed in ingenieurspartijen, maar we zouden eigenlijk ook ietsje meer van de manufacturing en van de fabricage daarvan kunnen gebruiken. Dat is vaak verdwenen uit Nederland, helaas. Dat heeft met die outsourcing ook te maken. En het heeft ook wel vaak met loonkosten te maken, hè, die natuurlijk bij ons vrij hoog waren. Maar je ziet enorme ontwikkelingen op robotisering en op automatisering. En ik denk dat daar Nederland ook een hele belangrijke rol kan spelen, dat zelfs hoge toegevoegde waarde bedrijfstakken hoeven niet altijd, als die geautomatiseerd worden, kunnen we die zelfs in Nederland kunnen we die houden.
Wat voor takken moet ik dan denken? Wat voor een tak van sport of productie die we in Nederland zouden kunnen doen?
Nou, hoogwaardige toeleveranciers. Er zijn natuurlijk ook al trouwens een heleboel toeleveranciers, ook trouwens op ASML. Dat zijn vaak Nederlandse bedrijven die in de fijnmechanica zitten. Die gebruiken ook veel robotisering en automatisering. Dat zijn daar voorbeelden van. Een heel ander voorbeeld, ook wel een beetje met automatisering te maken heeft, op de tuinbouw. Het is altijd een gevoelig onderwerp, maar ik heb het al niet eventjes over de stikstofdiscussie, maar ik heb het hier echt over hoogwaardige tuinbouw. Daar zijn Nederlanders wereldspelers. Ja. En daar heb ik het over, dan heb je het per vierkante meter zijn er voorbeelden te zien wat wij kunnen produceren, zelfs in een duur land als Nederland. Dat is helemaal geautomatiseerd.
Ja.
We hebben natuurlijk ook de universiteit in Wageningen. Landbouw staat ook wereldwijd aangeschreven. Wat wij met zaadveredelingstechnologie kunnen doen, is enorm. Dus daar zie ik ook nog wel mogelijkheden in. Ondanks dat Nederland qua ruimte klein is. Ja, er worden dus nu al fabrieken gebouwd. Waar, misschien het verkeerde woord, maar etages gebouwd, zeg maar.
Vertical farming.
Ja, vertical farming. Ja, daar heb je het over. En dat is compleet geautomatiseerd bijna. Daar zit weinig mankracht in. Maar daar zit heel veel software en technologie achter.
Als je kijkt naar de glastuinbouw zelf, dat is natuurlijk heel erg ruimte innemend.
Energie-intensief.
Dat is het natuurlijk. Een deel van het succes van de Nederlandse tuinbouwsector, glas, is natuurlijk lage energieprijzen.
Ja. Daar zullen we dus...
Dat komt natuurlijk niet meer terug waarschijnlijk.
Klopt. Je ziet wel dat tuinders daar heel slim in aan het opereren zijn. En daarom het gasvolume, trouwens in Nederland, is heel hard naar beneden toe gegaan. En onder andere omdat een heleboel partijen zagen gewoon van ja, mijn businessmodel werkt niet meer. Er zijn allemaal mogelijkheden om, dat zie je natuurlijk met zonne-energie, met windenergie. Tuinders zijn daar ook heel hard naartoe aan het kijken en hebben zich al aangesloten. Aardwarmte hebben zich al aangesloten. Dus die kunnen die technologie toch zonder gasprijzen laten draaien. En naarmate je meer kan automatiseren, kan je veel slimmer met veel minder energie eigenlijk erin stoppen en meer eruit halen. Dat zouden we op wereldwijde basis kunnen verkopen. En daar zijn wat voorbeelden van. We zijn ook geloof ik wereldleider in melkrobots.
Eigenlijk zeg je... We moeten die kennis gewoon verkopen. We hoeven het niet per se in Nederland te maken.
Ja.
Maar die kennis moeten we gewoon commercieel maken door gewoon die spullen te verkopen.
Ja, dat denk ik wel. Ja. En dan heb je vaak services die erbij zitten. En dat is natuurlijk ook zeer hoogwaardig. Nee, je moet even kijken je moet altijd goed kijken naar een land van waar zitten je comparative advantages. Zo noemen wij dat dan in de beleggingskant. Hè, van waar kunnen we ons echt uniek onderscheiden?
Hoe zit dat in Nederland?
Op wereldwijde basis. Nou, we hebben niet veel land. Dus we moeten oppassen dat wij in industrietakken gaan zitten waar je heel veel land voor nodig hebt. Dat moeten we niet doen. Daar zijn hele gebieden in de wereld waar het land voor het opscheppen ligt. Dus ik zou zoeken naar industrietakken die met automatisering kan je een heel eind komen. Robotisering. Maar medische technologie, waar we nou even vergeten. Als je naar Leiden kijkt, biotechnologie, zijn we echt ook vooraanstaand op een wereldwijde basis. Helaas zijn er een aantal bedrijven die worden vaak, voordat ze eigenlijk net op het punt staan om op wereldwijde basis met nieuwe medicijnen te komen, worden ze al ook weer uitgenomen, zeg maar, door Amerikaanse partijen. Of dat kunnen zelfs, vaak zie je het ook in de Nordics, die hebben ook wel goede. Die nemen dan zeg maar, Die kopen die bedrijven al op. Nou heb ik daar niks tegen, want dat is gewoon de wereldwijde markt. Maar je zou eigenlijk soms ook wel eens willen hebben dat wij wat meer, wat zuiniger zijn op echt dominante bedrijven, zeg maar. En als die voor kapitaal zoeken, bij wijze van spreken, dan zou het niet alleen moeten zijn dat die dat in het buitenland kunnen vinden. We hebben hele grote pensioenfondsen hier. We hebben grote beleggers hier. Nou, wij beleggen niet in private equity, hè, wel in beursgenoteerde fondsen. Maar natuurlijk kijken wij ook naar Nederlandse bedrijven die uniek zijn. Dan zullen we daar zeker in investeren.
Maar hoe kunnen we zorgen dat die bedrijven inderdaad wel dan hier blijven? Dus dat nou ja, je zegt pensioenfondsen zouden dan misschien dat kunnen doen.
Ja,
maar waarom doen ze dat niet?
Ja, misschien in het verleden was het toch wel pensioenfondsen van wat in het buitenland is altijd beter. Nou, daar denk ik moeten ze een beetje van terugkomen, want in Nederland hebben we hele goede bedrijven, goede managers ook, goede technologie. Dus daar kan je meer aan doen. Nou, er zijn natuurlijk wel partijen als APG, waar ik trouwens in het verleden zelfs gewerkt heb ook. Maar die zijn natuurlijk meer en meer aan het kijken ook, wat kunnen wij in Nederland betekenen? Hè? Nou, die investeren nu ook mee aan het fiber network in Nederland. Nou, dat lijkt me een hele goede. Hè? Waarom zouden dat buitenlanders moeten zijn? Dat kunnen Nederlandse pensioenfondsen zijn, tenzij ze geen rendement erop te kunnen halen. Nou, ze zullen dit gedaan hebben omdat ze toch een prima rendement hierop kunnen halen. Zo kan je daar ook over nadenken. In de medische technologie, daar zijn ook private equity fondsen in Nederland voor. Maar daar zou de overheid misschien ook nog een stukje van de investeringsfondsen helemaal aan het begin. Als het alleen maar R&D is, dan is het vaak lastiger voor partijen om daarin te investeren. Daar zie je Amerikaanse venture capital partijen die durven vaak veel meer vanaf het allereerste begin te investeren. Maar daar zou de overheid wel een stapje kunnen doen. Dat ze zeggen van nou, dat willen we wel investeren. Maar zorg er wel voor dat je gelijk de juiste bedrijven erbij hebt. Om daar een dominante Nederlandse, CQ-Europese winnaar ook van te maken.
En kan dat ook inhouden dat als je investeert, dan is dat de facto eigenlijk al dat je een belang neemt als overheid in bedrijven?
Ja. Ja, belangen. Maar ik denk wel dat de overheid altijd, als dat zo is, dat er altijd een strijdplan moet zijn van nou, wij doen dit voor een aantal jaar. En dan stappen wij er weer uit, zeg maar. En dan doen we dat over aan het bedrijfsleven. En dan kan je nog, en ik denk dat daar de Nederlandse overheid, trouwens Europa, ook wel een beetje wakker geworden is. Dat als er een Chinese partij komt en die zegt, hop. Daar voor alles wil ik dat betalen. Als dat strategische elementen zijn, dan zouden we daar zeer voorzichtig mee moeten zijn.
Ja.
Dus ik zou dan een voorkeur willen hebben voor Europese spelers die ook de Europese markt kunnen bedienen.
Dus je zou eigenlijk bij elk ecosysteem waar een transitie plaatsvindt, Rotterdam met de waterstofontwikkeling,
ja.
Wageningen met agri-food. Alle nieuwe ontwikkelingen daar moet de overheid met het grote Nederlandse / Europese bedrijfsleven kijken wie komt er met de propositie. Maar dan stappen we het samen in waarbij we beide een aandeel nemen en dat de overheid er dan na 5-6 jaar weer uitstapt.
Ja, ik zou dus wel een periode nemen dat ze eruit stappen. Om je eerlijk te zeggen, als en er is genoeg kapitaal voorhanden. Er zouden genoeg partijen moeten zijn die direct zouden willen investeren zonder dat er overheidsbemoeienis bij is. Dat lukt niet altijd, maar eigenlijk is dat de beste manier natuurlijk. En daar zouden die pensioenfondsen waar we het over hadden, we hebben een enorme berg pensioengeld. Waarom zou dat altijd naar het buitenland moeten? Dat kan ook in Nederland geherinvesteerd worden.
Maar je ziet dus eigenlijk voor de overheid vooral een rol als een zetje geven, helpen bij het begin.
Ja.
Maar moet de overheid zelf ook gaan bepalen welke sectoren wij als land, waar we als land op in willen zetten? Dus dan heb je het over industriepolitiek. Moet dat meer generiek zijn? Of is het juist goed als de overheid gaat zeggen, nou, wij denken de semiconductor, de halfgeleiderindustrie, daar zijn we goed in. Agri zijn we goed in. Daar richten we ons op? Of meer algemeen?
Ja, ik denk dat je wel dat die bestaat al natuurlijk, maar dat het misschien niet alleen de overheid is, maar je hebt überhaupt een denkgroep of je hebt wat captains van de industrie die je bij elkaar kan zetten. Vrij logisch om na te denken. We hebben net al een aantal bedrijfstakken besproken waar je weet, daar kunnen wij op, met een relatief klein land, maar daar kunnen wij op wereldwijde basis, kunnen wij daar leidend zijn. En je moet wel keuzes maken. Je kan niet in alles investeren.
Wat moeten we niet meer doen?
Nou, maar laat ik dan een voorbeeld uit het verleden geven. Textielindustrie was vrij groot in Nederland. Ja, als wij daaraan hadden vastgehouden inderdaad, dat was het volstrekt duidelijk. Daar hebben wij dus geen voordeel ten opzichte van andere gebieden die nog veel lagere loonkosten hadden. En daar kan je op automatiseren wat je wilt, maar textielindustrie daar zit veel handwerk aan. Dus daar moeten we niet mee bezig zijn. Een hele lastige is bijvoorbeeld Tata Steel. Laat ik daar één voorbeeld, want ik denk dat je daar ook iets op doel. Ten eerste is het niet in Nederlandse handen, dus dat maakt het al wat lastiger. Dat was natuurlijk het oude Hoogovens. Maar het is duidelijk dat hier absoluut en op korte termijn wel wat moet gaan gebeuren. Je hebt het ongetwijfeld met je voorgaande sprekers ook hierover gehad. Dit is geen handhaafbaar model. En je zou je dus eigenlijk ook moeten afvragen, wat is het voordeel van een staalbedrijf in Nederland met beperkte ruimte? En ja, met name de afvalkant, dat is gewoon niet handhaafbaar. Ondanks dat er ook over waterstof gesproken wordt. Nou, ik heb wel wat rapporten gezien. Ik geloof dat de helft van de Noordzee volgezet moet worden met windmolens. Wil je dit serieus voor elkaar krijgen?
We gaan het importeren.
Je kan het importeren. Ik zou liever willen dat we in Nederland dit zelf gaan produceren. En daar zijn ook mogelijkheden voor. Ik denk dat Nederland daar ook een rol zou moeten spelen in die energietransitie. En dat klinkt toch wel vrij logisch, omdat Nederland eigenlijk een doorvoerland is, een transportland ook is. En wij kunnen, we hebben dan Noordzee voor ons, zeg maar, die toch vrij slim met zeer efficiënte grote windmolens tegenwoordig kan. Ik ben een grotere voorstander trouwens van windmolens op zee dan op land. Daar zijn we mee begonnen. Maar daar zouden we een rol mee kunnen spelen. Maar even terug op Tata Steel. Ik denk dat het te lang gaat duren voordat we die echte energietransitie voor Tata Steel kunnen doen. En er heeft ook een andere partij naartoe gekeken. Een Zweedse partij heeft er naartoe gekeken en die kon er geen businessmodel van maken.
Nee.
Dus conclusie, hier moet je wel keuzes over maken op een gegeven moment. Hè? We kunnen niet alles ondersteunen in Nederland.
Maar is het uiteindelijk dan, want uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van het bedrijf om die transitie te maken.
Ja.
Die moet dat dan in feite ook zelf kunnen financieren, denk ik.
Ja.
Of is daar, want daar wordt natuurlijk gesproken, dat gaat miljarden kosten, ja. die ombouw.
Ja.
Moet de overheid daar aan bijdragen?
Feitelijk zou het bedrijf zelf dat moeten kunnen financieren op een bedrijfsplan. En ik vrees dat dat niet gaat lukken.
Nee, en dan zou in jouw visie de overheid dan ook niet moeten bijspringen? Dan is het verhaal...
Nee, want dan is het geen rendabel economisch verhaal. Dan moet je gewoon de keuze maken. En even afgezien van, er werken een heleboel mensen.
Ja.
Hè, daar ga je een oplossing voor vinden. Maar je gaat mij niet vertellen, we zitten allemaal te springen om goed geschoolde mensen. Die zitten daar ook. Daar kunnen absoluut mogelijkheden voor zijn om daar een goede toekomst voor te vinden.
En waar gaan we ons staal vandaan halen?
Nou, bijvoorbeeld uit Zweden, die al heel ver zijn met groen staal. En daar zijn we zelfs ook nog bereid zelfs wat meer voor te betalen. Want het goedkoopste staal kan je uit China halen. Maar dan moet je wel realiseren, is de kwaliteit ook die wij zoeken. Want dit gaat natuurlijk merendeels gaat ook naar de auto-industrie. Dus ik denk ook dat we bereid moeten zijn als consumenten, dat is trouwens ook op langere termijn inflatie verhogend wel, maar de energietransitie die we doen gaat mensen meer kosten, maar dat moeten we ervoor over hebben. Hè? Voor een schoner klimaat. Maar ik denk nog even terugkomen. Ik las het laatste verhaal over Den Helder. Die kennen we natuurlijk als de marine kant.
Ja.
Maar de meeste boten gaan, dat zijn servicebedrijven die dus naar de windparken gaan, zeg maar. Het is een compleet nieuwe industrie daar aan het ontstaan.
Ja.
Ja, dus er zijn heel veel mogelijkheden daarvoor.
Ik wil nog even terug naar die pensioenfondsen. Als we vragen, waarom investeer je niet meer in Nederland? Dan zeggen ze altijd, we zijn geen pinautomaat en we moeten doen aan risicospreiding. En risicospreiding betekent onder andere geografische spreiding. Wat zeg jij dan?
Ja, dat klinkt leuk, maar als ik dan naar risicospreiding kijk en ze beleggen toch wel vrij grote bedragen in gebieden waar ze totaal geen houvat op hebben. Laten we zeggen in China direct. Waar je niet zeker bent of trouwens jouw rechten. En dat maakt ons huiverig, zeg maar, om direct in Chinese bedrijven te beleggen. Dat je niet zeker bent als minderheidsaandeelhouder of je nog wel recht hebt of het een winstgevend bedrijf mag zijn, ja of nee. Daar beleggen pensioenfondsen ook in. Dus dat begrijp ik dan ook, dat begrijp ik dan ook niet helemaal. Er moet wel een fair rendement en een goed rendement voor zijn. Maar die zijn er ook te vinden voor Nederlandse infrastructuurprojecten. Voor Nederlandse bedrijven ook. Dus dat vind ik een beetje te makkelijk, de argument van... ik zeg niet dat ze alles moeten beleggen, maar een gedeelte ook. Het zijn ook Nederlandse pensioenen. Laten we niet vergeten dat dit de pensioenen van ons allemaal zijn die opgebouwd worden. Om daarmee een versnelling voor Nederland op energietransitie te brengen, lijkt mij een hele goede. Er moet wel een fair rendement tegenover staan.
Maar dat is vaak het probleem misschien in de energietransitie.
Nou, dat weet ik niet per se. Ik weet dat Nederlandse pensioenfondsen nog doodleuk in obligaties aan het beleggen waren. Die negatieve rentes, die hadden we nog maar 1,5 jaar geleden. Ja, daar heb ik nooit wat van begrepen. Dan zijn er veel betere voorbeelden voor te vinden van infrastructuurprojecten die geen negatief rendement hebben.
Nee. En ga je Smart Photonics volgen als belegger?
Die ga ik zeker volgen, ja. Ik denk nog wel dat het een tijd wordt... wij kunnen daar pas in investeren als die dus naar de beurs gaan. Maar dan houden we dat zeker in de gaten. En ik hoop van harte, voor Nederland ook, dat dit inderdaad een winnaar op wereldschaal kan worden.
We zijn weg bij OBAM. Een grote belegger in wereldwijde pareltjes. Wat is je afdronk?
Nou, dat hij toch wel optimistisch is over Nederland, denk ik, over de toekomst. En hij heeft een aantal gebieden geschetst waar Nederland heel erg goed in is. En hij is, wat ik wel aardig vond, is dat hij die pensioenfondsen in Nederland eigenlijk achter de broek zit. En zegt van, ja, jullie moeten eigenlijk wat meer ook investeren in Nederland. Want nou ja, daar ontbreekt het een beetje aan. En dat vond ik dus heel interessant. En hij is natuurlijk van iedereen die we hebben gesproken het strengste eigenlijk voor Tata. Hij zegt, ja, uiteindelijk moet je zelf als bedrijf een duurzaam bedrijfsmodel hebben. En als je dat niet hebt, om wat van jij dan ook, ja, dan is er geen plek eigenlijk voor je.
En de transitie van Tata duurt volgens hem, gaat er lang duren, ja, volgens hem. Dus ze redden het.
Ja,
niet.
En dan moeten we er ook eigenlijk geen overheidsgeld in willen stoppen als het gewoon niet... niet een duurzaam bedrijfsmodel is. Dus dat was wel opvallend, vond ik.
Het viel mij heel erg op dat hij heel erg van een soort polderaanpak is. Dat de overheid moet wel investeren in nieuwe technologie en nieuwe start-ups. Maar dat moet ze dan wel samen doen met het bedrijfsleven. Een beetje
precies
wat we zien bij Smart Photonics. Overheid en ASML en VDL investeren samen in dat bedrijf. En als we dan ook nog de Nederlandse pensioenfondsen erbij hebben, dan kan het eigenlijk niet meer misgaan.
Nee, dat klopt. Dat is, en hij is ook eigenlijk wel voor een soort ondernemende overheid. Hij had het ook over iets meer assertief met naar Europa gaan en potjes geld halen. Want die zijn er eigenlijk beschikbaar en daar maken we eigenlijk veel te weinig gebruik van. Dus daar kunnen we veel ondernemender in zijn als overheid. En inderdaad, samen investeren, niet alleen, maar gewoon met bedrijfsleven. Precies wat er nu gebeurt bij Smart Photonics. Ja.
Ja, en dan als overheid, dat vond ik nog wel heel grappig. Als overheid dan maar ook gelijk een belang nemen in dat bedrijf. Dus aandelen,
ja,
met
maar niet
een
te lang.
Duidelijke exit-strategie.
Exact. Dus we moeten wel uitzicht hebben om daar weer redelijk snel uit te gaan.
Maar dat levert ook weer rendement op als we het goed doen.
Ja.
Dat we weer kunnen investeren.
Ja, dus het was een interessant gesprek.
Ja. Weer terug naar Amsterdam.
Dit was hem voor deze week. Volgende week gaan we in gesprek met Diederik Samsom, kabinetchef van Eurocommissaris Timmermans.
Laat ik het zo zeggen, we hebben in de afgelopen 3 jaar... heeft Europa en de wereld als geheel natuurlijk een hele paalsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Wat je zou kunnen noemen een renaissance van de industriepolitiek.
Redactie en montage door Bert van Dijk, Pieter Kouwenberg en Yildau Bijboer. Met dank aan Hella Huuk, Anouk Turkenburg en Paulienze Wuster. Dankjewel voor het luisteren.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt Standaard Privé-accounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.